ga vanmorgen met jullie door Prediker heen. Ik heb het voorbereid vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Je mag de PowerPoint ondertussen klaarzetten met de eerste foto. Maar ik wil graag eerst met jullie bidden. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we hier samen zijn. Dank u wel dat u tot ons hart wil spreken. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ieder van ons volkomen vrijzetten, zodat we kunnen luisteren naar uw woord, zodat we tot ons kunnen nemen wat u ons te geven heeft. Wilt u ons openstellen, Heer, en wilt u elke macht die ons weerhoudt om naar u te luisteren, wilt u die het zwijgen opleggen? Ik wil u zegen vragen, Heer, in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Amen. Prediker. Ja, wat heeft dat hiermee te maken? 31 augustus waren mijn vrouw en ik 35 jaar getrouwd. En ik vaar erg graag. Dit is mijn bootje. Het is mijn enige bezit. Ik ben zendeling, dus ik heb geen eigen bezittingen. Ik wil ook zo min mogelijk eigen bezittingen hebben. Maar dit bootje, dat is mijn ding. Hè? Daar doe ik alles voor, dat knap ik op, dat wil ik goed hebben en houden. En op ons 35-jarige huwelijksverjaardag zouden wij lekker gaan varen op het meer waarop wij elkaar hebben leren kennen en voor het eerst gekust. Dus wij gingen met ons bootje op de trailer op weg naar Nederland, naar Vlietland, ergens bij Voorschoten. En wij komen daar aan. We maken de touwen los, zodat de boot te water kan. En ik rijd de boot zo voor de helling. Het stond nog niet helemaal goed. Dus mijn vrouw zegt, nog even terug en nog even iets rechter zetten. En ik rijd even terug, natuurlijk iets te hard. En die boot die valt gewoon van de trailer af. Nou, je kunt je voorstellen, op een 35-jarige huwelijksverjaardag, dat er leukere dingen zijn om mee te maken dan je boot die van de trailer valt. Ik moet u zeggen, voor mij is dat de ergste nachtmerrie die ik af en toe heb. Die boot die zomaar van die trailer valt op de snelweg als we rijden. Ik zie altijd in mijn droom al voor me dat die boot eraf valt en al die auto's die vliegen erop en weet ik wat allemaal. Een en al ellende, weet je wel. En nu gebeurde dat, daadwerkelijk, op onze 35-jarige huwelijksverjaardag. En dan kun je een paar dingen meemaken. Je kunt zeggen, kijk, mijn vrouw stond ernaast. Als zij dat touwtje strak had gehouden, was die boot er misschien niet afgevallen. Hè? Dus ik had zoiets kunnen zeggen van, nou, als jij hem strak had gehouden, was het niet gebeurd. Ja? Je kunt je voorstellen, daar wordt een 35-jarige huwelijksverjaardag niet vrolijker van. Zij had kunnen zeggen, ja, als jij wat rustiger gereden had, was het ook niet gebeurd. En ik wist dat die lier, dat die kapot was, hè, dat daar al iets mis mee was, had ik in de winter al ontdekt. Waarschijnlijk hadden kinderen ermee gespeeld en gekeken of ze er nog harder aan konden trekken. Die was kapot gegaan. Dus ik wist dat die kapot was. Hè. Dan had mijn vrouw weer kunnen zeggen, je wist toch dat die kapot was? Had voorzichtig. Ja? Zo kan zo'n dag gaan, met het grootste gemak. Voor die tijd hadden we al files gehad, ik had een afslag gemist. We zouden daar om 10 uur zijn, we kwamen om 5 uur aan. Gezellig zo'n dag, hè? En toch was dit de uitdaging. A, de Heer sprak mij aan op dat waar mijn hart voor een deel toch in zat. Mijn bootje, mijn bezit. En twee, de Heer sprak mij aan op wat is nu het belangrijkste? Waar gaat het in dit leven om? En ik denk dat het in dit leven gaat om ons, om de mens, om de relatie die we met elkaar hebben. Om de relatie die wij met God hebben en de lessen die we van hem leren. En ik moest hier een les leren. Ik moest leren dat mijn bootje, zelfs als ik die op zou moeten geven, niet het belangrijkste was. Mijn vrouw dacht toen dat gebeurde, want het ziet er minder indrukwekkend uit als dat het aanvoelt op zo'n moment. Mijn vrouw dacht dat die boot in tweeën spleet, dat die helemaal kapot was. En ik wist niet wat er gebeurde. Ik voelde dat er wat met die auto gebeurde. En ik dacht, oh, dit is mis. Maar ja, wat er precies gebeurt, weet je niet. Maar om ons te bemoedigen, had de Heer daar, het was donderdag, en normaal zijn daar geen redders aanwezig. Maar de redders hadden die dag een feestje. Het was het zoveeljarig bestaan van de reddingsorganisatie. En er was een overgang van de oude ploeg naar de nieuwe ploeg. Dus er waren twee ploegen redders. Dus met andere woorden, er stond daar zo'n 10 man om die boot heen. En die kwamen ons gelijk helpen en die zorgden dat die boot toch goed in het water kwam. En er was, nou ja, noemenswaardig geen schade aan die boot. En dan denk ik, dat is die zegen van God. Ik ben daar, hiernaast heb je een restaurant. En ze hebben daar wat trekkershutten. Ik ben daar gaan vragen van, nou, wat het kost om daar te slapen. En toen zijn we daar gaan slapen, iets gehuurd. En mijn vrouw werd er helemaal gelukkig van. En je hebt daar een heerlijk restaurant, kan ik jullie allemaal aanbevelen. Lekker wezen eten. En in plaats van dat een dieptepunt in ons leven werd het een hoogtepunt in ons leven. Mijn vrouw voelde zich gewaardeerd, omdat ze belangrijker was dan dat bootje. En ik leerde om mijn vrouw te waarderen. En om de relatie te waarderen en boven alles te stellen. En ik denk dat is wat wij als christenen moeten leren. Want ik wil jullie hier wat laten zien. In de vakantie heb ik wat van die flutblaadjes gelezen, hè, die bij de krant zitten enzovoorts. En hier zijn twee jongens, die houden regelmatig sessies in grote expo-hallen. Daar komen dan zo'n 4000 mensen op af. En dat worden geluksgoeroes genoemd. Je ziet ze daar staan. En zij houden presentaties over hoe je je huwelijk gezond houdt. En zij roepen dan mensen naar voren, want er komen zo'n 4000 man op af. En diegenen die daar komen, daar gaan ze vanuit, er is iets mis met dat huwelijk. Dus zij lopen gewoon de zaal in en spreken jou aan en vragen aan jou, joh, vertel eens, hè, wat gaat er nou niet goed in jouw huwelijk? En de dingen die jij nooit aan je man hebt durven vertellen, of de dingen die ik nooit aan mijn vrouw heb durven zeggen, die vertel ik daar op het podium voor 4000 man. 4000 man luistert mee. Ja, onze huwelijksraad is een beetje opgedroogd, hè. We doen niet veel meer met elkaar en dit en dat. En dan wordt die man naar voren gehaald en dan wordt er gezegd, nou, ik hoor net van uw vrouw dat het opgedroogd is, dat het niet meer zo goed gaat. Vertel uw kant van de zaak eens. Nou ja, dan krijg je de andere kant van het verhaal. En ja, zij wil niet, ik dacht dat ze niet wil, enzovoorts. Hè, allemaal van dat gezeur. Voor 4000 man. En dan kan je ineens wel praten. Maar gewoon met elkaar eens samen gaan zitten en zeggen, joh, dat loopt eigenlijk niet meer zoals het zou moeten, hè? Wat kunnen we veranderen? Wat is er mis? Waar heb jij behoefte aan? En weet je waar ik behoefte aan heb? En wat is er droog gelopen? Ik weet niet of bij ons heb ik ontdekt dat ik in het begin van onze relatie meer behoefte had aan seksualiteit dan nu. Maar ik heb ontdekt dat mijn vrouw juist meer behoefte heeft aan seksualiteit als toen. Maar als je nooit met elkaar praat, en vooral christenen hebben dan zoiets, ja, maar ik moet de minste zijn. Dus hè, we zeggen gewoon niks. Ik mis wel iets, maar ik zeg niks. Maar heel veel huwelijken gaan kapot. Omdat je dan in verleiding komt als je bij een ander een keer, ja, wel de kans krijgt. Of weet ik veel, die liefde die je zo graag van die ander had willen horen. Diegene die echt met jou praat en echt naar jou luistert enzovoorts. En huwelijken gaan kapot, heel veel christelijke huwelijken gaan kapot. En deze mensen, die trouwens allebei al een keer gescheiden zijn, geven les in hoe je een goed huwelijk kan hebben. Nou ja, goed, dan heb je in ieder geval ervaring. Ja? Succescoach, zelfhulpsprekers zijn in het vacuüm van de dominee gestapt. Zie je het staan? Zelfhulpsprekers zijn in het vacuüm van de dominee gestapt. De mensen zijn van het geloof afgestapt, maar ze hebben er iets anders voor in de plaats nodig. Je ziet dat met die festivals die steeds groter worden. Men zoekt die gemeenschap, men zoekt dat samen zijn. He, vroeger was dat naar Vierhouten in een tentje. Nu is dat op zo'n festival in een tentje. Toen werd de Heer verheerlijkt, nu wordt de Satan verheerlijkt. Maar men zoekt een vervanging. Ga je met me mee op relatieweekend, vroeg ze Sjaak. Is het zo erg, zei hij. Ik hoor dat onder christenen ook veel. Dat een van de twee voorstelt om naar het CPC te gaan of naar zo'n huwelijksweekend of wat dan ook. En de ander wil niet toegeven dat er iets niet goed is of iets mis is. Of misschien beseft niet dat er iets mis is. Ja, zo erg is het toch niet. Hè? En je wil vooral aan de buitenwereld niet laten merken. Hè? Zeker niet ik, hè? Als ik voorganger ben. Dan wil ik niet dat iemand anders weet dat het niet helemaal botert. Hè? En zo zitten we ons eigen leven in de weg. En dat is eigenlijk wat je leert in Prediker. Prediker is dat gewone, nuchtere verhaal van Salomo die alles in zijn leven onderzocht heeft en ontdekt heeft dat het mooiste wat we kunnen meemaken is de liefde met en voor elkaar en het genieten van dat wat God ons te genieten geeft. En dat moeten wij weer terugleren en weer oppakken. En dat zijn we zelfs als christenen verleerd. We zijn werkchristenen geworden. Wij willen voor God, wij willen God helpen. Want ja, God redt het niet meer in deze wereld, hè? Dus hij heeft ons nodig en wij moeten eventjes hard aan de slag. Want anders redt God het niet. Dat is, ja, is erg, hè? Maar God heeft ons echt niet nodig. Het is een genade dat we in zijn dienst mogen staan. Het is een genade dat we samen met hem mogen werken. Maar hij kan het zonder ons ook wel, hoor. Hij wil juist dat we genieten van de zegen die hij aan ons wil geven. Maar vaak zitten wij die zegen in de weg. Ik lees even het begin van Prediker. Want dat is een mooi gedicht. Er komen drie gedichten in Prediker voor, die wil ik graag helemaal lezen. En dan wil ik wat hoofdpunten eruit halen. Daarom heb ik gezegd, ik heb wat meer tijd nodig vandaag. Het gaat me in een korte tijd niet lukken. Goed, lucht en leegte, vers 2. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait ze naar het noorden. Het draait en waait en draait. En al draaiende waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om. Ze gaan weer naar de plaats waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Zo mooi, hè? Besef je dat, hè? Dat is zo wonderlijk. Die rivieren stromen altijd naar de zee. En dan met kubieke duizenden, miljoenen liters water gaat dat door de lucht weer terug. Wij vinden dat allemaal vanzelfsprekend, die wolken. Maar je moet het zelf maar eens proberen te doen. Hè? Het is wonderlijk. Die wolken gaan weer terug en die rivier die blijft stromen. Onvoorstelbaar, nu helemaal, hè? Alles is vermoeiend. Zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. En wat er was, zal er altijd weer zijn. En wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten. En ook de komende zullen weer worden vergeten. Dat zegt Prediker. Soms voelen wij ons ontzettend belangrijk en denken dat onze naam wel in de geschiedenis blijft staan. Maar je ziet van heel veel helden van vroeger komt langzamerhand ook het negatieve boven water. Hè? Luther was mijn held. En pas in deze tijd leer ik dat die Luther een verschrikkelijke antisemiet was. En schaam ik me voor de dingen die hij gezegd heeft. Willem van Oranje was mijn held. Maar ja, ze weten ook weer allemaal narigheid over hem boven tafel te halen. Je bent een held in de geschiedenis, maar het gaat allemaal weer voorbij. En voor je het weet is een held een anti-held. Daar moet je het niet van verwachten. Over het huwelijk, hè. Eén van de, ik speel een beetje vals, het is een spreuk. Spreuken 5 vers 18. Het is een belangrijke tekst voor mij altijd geweest. Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uw jeugd, een lieflijke hinde, een bekoorlijke lee, laat haar boezem u te alle tijden vreugde dronken maken, Wees bestendig verrukt van haar liefkozingen. Dat is een tekst, die heb ik aan het begin al tegen Adrie verteld. Ze wist niet dat die in de Bijbel stond. Adrie is mijn vrouw, hè, voor het gemak even. Hè. En ik zei van, dus ik moet vreugdedronken van jouw boezem worden. Nou, daar heb ik me regelmatig in geoefend. En dat is een genot, kan ik u vertellen. En ik kreeg toch een compliment, want ze moest op een gegeven moment moet je dan naar dat fotografisch instituut, hè, waar ze je borsten fotograferen, helemaal plat drukken en weet ik wat allemaal. En toen zei de arts die haar hielp, voor zijn vrouw geloof ik, die zei, nou, uw borsten worden goed gesoigneerd. Nou, ik denk dat, hè, dat is een compliment. Dat vond ik mooi. Maar dat moet voor ons een vreugde zijn. Wij moeten genieten van dat wat God heeft gegeven. Hij heeft niet voor niets zoveel over seksualiteit in de Bijbel gezegd. Hooglied staat er niet voor niets. En in Spreuken wordt juist gewaarschuwd voor verkeerde seksualiteit. En hier eigenlijk ook. Hè? Geniet van de vrouw die je gekregen hebt. En geniet niet van alle vrouwen die je niet gekregen hebt. Hè? En investeer daarin. Als je voelt dat je huwelijk droog is gelopen, dat het allemaal niet zo goed gaat, ga met elkaar praten, ga met elkaar ontdekken. Hoe kunnen we terug opnieuw dat vuur weer aanwakkeren? Elkaar weer lief hebben. Dat kost soms even een inspanning. Maar als je investeert, dan is het iets fantastisch. Ik moet u eerlijk zeggen, de gedachte dat ik weer met een jonge, enthousiaste deerne zou beginnen, vind ik nu heel vermoeiend. Ik ben ontzettend blij met de vrouw die ik heb, waarvan ik eindelijk weet hoe de gebruiksaanwijzing is, enzovoorts. En gewoon genieten van elkaar. En dat ook tegen elkaar zeggen. Je vrouw een compliment geven, daar wordt ze knapper van. Heb je het ooit wel eens geprobeerd? Andersom ook. Mannen hebben ook echt wel bemoediging nodig. Maar leer dat. En doe dat. En hou deze tekst als een lijfspreuk voor je huwelijk. Geniet van elkaar. U weet misschien, hè, dus Psalmen is het boek waarin je leert bidden. Spreuken is het boek voor de jonge mannen, hè, het lesboek voor de jongens. Prediker is het lesboek voor de volwassenen. En Hooglied is het lesboek voor de meisjes. Ze houden met alles rekening. 2 vers 17. Je zo gaat, nou ja, ik pak het hier wel. Prediker 2 vers 17. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan. Want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon, kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger. En wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. Als je niet op de goede manier met je leven omgaat, dan zak je in een depressie. Want dan komt er op een gegeven moment moment van, ja, waar heb ik het nou allemaal voor gedaan? Heel simpel, mijn bootje. Daar zitten dus weken werk in, hè? En elk jaar weer, dan schilder ik dat, dan maak ik dat perfect. Elk kreukje en deukje is eruit gewerkt, elk krasje hersteld. Het houtwerk mooi opgeknapt. Alles wil ik perfect hebben. En dan ligt zo'n ding daar op straat. Waar heb je het allemaal voor gedaan? Wat is belangrijk? Je was verzekerd van een waardevast pensioen. En de ouderen onder ons zijn dat nog, ze zijn er al mee bezig. Maar alle jongeren weten niet of ze nog een pensioen zullen krijgen. En als ze het al krijgen, op welke leeftijd is het dan? Huh? Je rekent op dingen, je bent zeker van dingen die niet zeker zijn. En als ze dan wegvallen, man, dan zijn we in paniek. Ho, ik moet 2 jaar langer werken. Oh. En de waarde van het leven stort in. Wij moeten leren om te genieten van het leven zoals het is. En de zorgen zijn voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, staat er in de Bijbel. Leer om het leven te nemen zoals het gaat. En leer te vertrouwen dat God je dat mee laat maken wat je mee moet maken. Vers 24. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten, zonder dat ik ermee instem. Heel veel mensen zijn aan het sparen voor straks, als ze meer tijd hebben. Als ze, noem maar op, hè, werken, 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 en een goed pensioen verzamelen of wat dan ook, en straks, dan gaan we ervan genieten. God zegt, dat is niet verstandig. Je moet genieten van het leven op het moment dat ik je daar de mogelijkheid voor geef. Want dan kun je mij ook danken voor dat wat ik je allemaal te genieten geef. En dat is wat God wil. We komen dit een paar keer in Prediker tegen. En als iets een paar keer herhaald wordt in de Bijbel, is het blijkbaar belangrijk. Dus let daarop. Dit is de eerste keer. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God van begin tot eind niet doorgronden. Beseffen wij dat God met ons bezig is? Wij denken vaak dat wij met God bezig zijn. Wij komen naar de kerk om met God bezig te zijn. Maar besef je wel dat elke minuut, elk uur van de dag, is God met jou bezig. En hij is met jou een traject door dit leven aan het lopen. En hij geniet ervan als je de goede keuzes maakt en als je hem dankbaar bent voor wat hij geeft. En hij is teleurgesteld als we de verkeerde keuzes nog maken. Maar goed, dan geeft hij ons weer meestal een nieuwe kans. Soms duurt het dan wat langer voordat we verder op zijn weg zijn. Ik wil graag het begin van hoofdstuk 3 even voorlezen, ook omdat dat weer zo'n geweldig mooi gedicht is. Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren, er is een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren, een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Al die dingen maken gewoon onderdeel uit van ons leven. En in al die tijden is God bij ons. En kijkt hij hoe wij opgroeien tot volwassen mensen. In ons geval tot volwassen christenen. Welke keuzes we maken. 2 vers 4. Ben ik nou achteruit gegaan of niet? Ik denk het wel, hè? 3 vers 9, die heb ik gehad. 12, ja. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Dat is de tweede keer dat er staat. God weet dat we moeten zwoegen. Hij wil ook dat we zwoegen. In het zweet des aanschijns zullen we ons brood verdienen. Maar God wil ook dat we van dat zwoegen genieten. Dat is zijn bedoeling. We moeten leren om te werken, om te vechten. Het volk Israël moest al die oorlogen en strijden meemaken omdat zij moesten leren om te strijden. En wij als christenen moeten leren om te strijden voor het evangelie. Maar we mogen ook genieten. Het is niet alleen het een. Het heeft tot doel dat we ook genieten van het ander. 14. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen en daar is niets van af te doen. Echt, God zit niet met de climate change, die klimaatverandering. Dat is voor God geen probleem. Hij wist het allemaal al lang en hij weet precies wat er gaat gebeuren. Voor God is dat geen probleem. Voor de mens is dat probleem. En het mooie van de mens, van de wetenschap is, dat ze heeft moeten erkennen dat het de schuld is van de mens dat het klimaat verwoest is, veranderd is. Dat is toegeven dat je gezondigd hebt. Alleen nu nog accepteren dat er een God is die vergeving geeft en die wil herstellen. Dat is een stap, duurt nog eventjes. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen. Daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Hij doet het opdat wij ontzag voor hem hebben. Alles in deze wereld gebeurt omdat God wil dat de mens toegeeft, dit is het werk van God. Hiervoor moet ik mijn knieën buigen. Wat er is, was er al lang. En wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. We gaan naar hoofdstuk 4. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. We moeten niet altijd maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Je moet ook af en toe genieten van de rust die God geeft. Daarom is dit ook een rustdag. En God wil dat we daarvan genieten. Niet dat we altijd maar regeltjes hebben. In Nederland hadden wij allemaal regeltjes voor deze dag. Je mocht niet breien, je mocht niet lezen. Ja, sommige dingen mocht je dan weer wel lezen. Je mocht niet dit, je mocht niet dat. En voor de meeste kinderen was het dus, je mocht niet buiten spelen. Want dan werden die kleren vies en je had je mooie pak aan. En voor de meeste van ons was de zondag een strafdag. Je moest twee keer naar de kerk, zat je daar te vervelen. Je mocht niet eens lekker met je benen schommelen op die banken. En als je te overduidelijk de pijpen van het orgel zat te tellen en zat te kijken hoe je van de ene lamp naar de andere lamp kon slingeren om zo aan de andere kant van de kerk te komen, dan kreeg je een tik. En thuis was het eerste wat je vader vroeg, waar ging het over? Totdat we zo oud waren dat we zeiden, nou pa, waar ging het over? En hij wist het zelf ook niet meer. Het was de laatste keer dat hij het ons gevraagd heeft. Vers 9. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Geniet daar dan ook nou eens van, hè, dat je met z'n tweeën bent. Maak er geen drama van. Geniet ervan dat je met z'n tweeën bent. En erger je niet aan allerlei dingen, maar leer die ergernis opzij te zetten. En leer het belang van het leven in te zien, het belang van een relatie. Want dat is zeker, samen zwoegen loont. Ik vind dat zo mooi om alles samen met mijn vrouw te kunnen doen. En dat zij sterk is als ik er eventjes tegenaan loop. En dat ik wat sterker ben als zij het een keertje zat is. En als we het allebei zat zijn, dan houden we even rust. Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ter val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de benen helpt. Het is nu populair, hè, om zo lang mogelijk ongetrouwd te blijven. Want ja, je moet van het leven genieten, niet gelijk vastzitten enzovoort. Ik denk dat we na verloop van tijd weer gaan ontdekken dat dat geen zegen is. Dat mensen daar ongelukkig van worden. Je neemt een soort voorschot op je geluk in het begin. Maar daarna kom je misschien een hoop tekort. Je hebt niks opgebouwd wat je op had kunnen bouwen. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? De elektrische deken, zeggen ze dan. Wow. Romantisch, hè? Je vrouw of een elektrische deken? Nou ja. Bij ons is het eerlijk gezegd beide, maar goed. En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met z'n tweeën houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel terug stuk te trekken. Nou, je kent dat bij heel veel bruiloften, een tekst geweest. Hè? De drievoudig snoer zal niet zo makkelijk verbroken worden. Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft, maar wie zwelgt in rijkdom kan de slaap niet vatten. De Bijbel heeft het heel vaak over het genoeg. Wees tevreden als je genoeg hebt. Als je onderdak hebt en voedsel, wees tevreden. Maar wij zijn nooit tevreden. Ik wil de nieuwste camera. Ik ben gek van fotograferen. Ik wil de nieuwste camera. Tamron heeft weer een nieuwe lens. Die kan van 18 tot 400. Iemand die verstand heeft van fotograferen weet dat dat heel bijzonder is. Hè? Eentje die van heel breed beeld tot heel ver nog iets kan pakken. Prachtig, die moet ik hebben. Maar als er straks een van 18 tot 500 komt, moet ik die ook weer hebben. En ik ging hem inruilen, die andere. En toen kreeg ik zo'n slecht bedrag dat ik daar zo chagrijnig van was. En wij leren niet om te genieten van dat wat belangrijk is. Van ons leven, van ons huwelijk, van de foto's die ik maak, van waar het om gaat op die foto's. Bij mij gaat het om het apparaat, in plaats van om dat wat ik fotografeer. Hoe dom kun je zijn? En zo merk je ook dat het mooi is om precies genoeg te hebben. Dan hoef je je niet schuldig te voelen over alles wat je niet doet. De giften die je niet geeft. Een tiende van als je rijk bent is veel groter dan een tiende van als je arm bent. En ik weet niet of u het weet, maar mensen met een gematigd inkomen geven veel makkelijker dan mensen met een groot inkomen. En God gaat hen toch verantwoordelijk stellen. Ik had jullie veel gegeven. En wat heb je ermee gedaan? Ik had jullie rijk gezegend. Wat heb je ermee gedaan? Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat hij verworven heeft. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttele aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft. Dat is wat hem is toebedeeld. Let goed op dat onder de zon. Prediker heeft het over ons leven onder de zon. Hij heeft het niet over ons eeuwige leven strak bij God, maar hij heeft het over het zinvol invullen van je leven in onze tijd, in deze tijd, onder de zon. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Is dat al de derde keer dat dat er staat? Dat is Gods bedoeling. Niet alleen zwoegen, maar genieten van het zwoegen. God danken voor dat wat hij je gegeven heeft. Niet eraan vastzitten, niet bang zijn dat je het kwijtraakt. De dag van morgen heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Je weet toch niet of je het kwijtraakt. Je kan nog zo rijk zijn. Iemand zei, iemand die jullie trouwens kennen, maar daarom zal ik het jullie niet vertellen. Die zei, ik ga allemaal blikken voedsel in mijn huis nemen, dan als de grote verdrukking begint, heb ik tenminste te eten. En toen zeg ik, ja, en als de grote verdrukking begint, nemen ze jouw huis in beslag. En dan zitten zij van jouw blikken te eten. En wie weet hebben ze geen zin in blikvoer, gooi ze het nog weg ook. Maak je niet druk over morgen. Durf de Heer te vertrouwen dat hij morgen ook in zijn hand heeft. En leer te genieten van vandaag. Dat is wat God ons geeft. Oh, is het afgelopen? Moet ik ophouden? Oh, wacht, misschien heb ik te lang niks gedaan. Ah. Nou, ik ga naar nummer... heb ik 7 vers 14 al gehad? 7 vers 14. Als ik hem niet gehad had, moet je het zeggen, want ik ben niet helemaal helder af en toe meer. Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen gemaakt heeft. Wie? Heeft? Huh? Wie? Maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Oef, dat is niet evangelisch. Misschien word ik hier niet meer uitgenodigd. Want God maakt ook de slechte dagen. Dat is onzin. God kan niks slechts maken. En God is alleen maar goed. En God is lief en aardig. Suikerzoet en weet ik wat allemaal. God maakt geen slechte dagen. Alleen in zijn woord zegt hij dat wel doet. Je kan dus kiezen van, ja, maar ja, het is prediker, Salomo, slechte tijd van zijn leven. Dit accepteer ik niet. Tuurlijk kan je dat zeggen. Maar wij geloven dat dit Gods woord is. Besef dat God een slechte dag ook bedoeld heeft voor ons om doorheen te komen. En op een goede manier doorheen te komen. Om ervan te leren, om er sterker van te worden. Wij weten allemaal, denk ik, uit ervaring in ons leven, dat de zware, moeilijke periodes van ons leven een fundament hebben gelegd voor de rest van ons leven. En je kijkt meestal uiteindelijk, ja, met toch een soort goed gevoel terug op de slechte tijden. Omdat God die ook heeft gemaakt. Met een bedoeling om je op te bouwen. Even kijken, hoe ver zijn we? 7, 15? Ja. Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Ik weet niet of jullie... Ja, ik weet niet. Was dat op tv gisteren? Die vrouw die met die ene Duitser heeft samengewerkt. Goed, ik ben er slecht in namen. Maar dat vriendje van Hitler, de secretaresse, was gisteren op tv. Die is 98 jaar geworden. Helemaal verkreukt. Heeft geen spijt van wat ze gedaan heeft. Vindt het allemaal best. Ze is nu net overleden. Dat is toch onrechtvaardig. Terwijl wij kennen christenen die aan kanker lijden, vroeg gestorven zijn. Mensen die het zo deden, die we missen in de gemeente. Dat is toch irritant. Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Wij moeten ons daarbij neerleren leggen en beseffen dat het verschil in de eeuwigheid wordt gemaakt. En een eeuwigheid zonder God, wat deze vrouw mee gaat maken, is verschrikkelijk. Zij heeft Gods volk vervolgd. En ze moet straks verantwoording afleggen. Ze zei, ja, ik kon niet anders. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Ik word hier niet meer uitgenodigd, hè? Wees daarom niet al te rechtvaardig. Het is de Bijbel, hè? Ja, Salomo is een slechte tijd. Moet je niet oppakken. Hè? Het is verkeerd, het is wegredeneren. Nee, weet u, ik heb geleerd dat je bang moet zijn voor die verschrikkelijke rechtvaardige mensen. Engerts zijn het, echt waar. Je moet gewoon een tijdje wachten en het loopt altijd... Nou, mag ik zo niet zeggen, maar ik heb er al veel meegemaakt die verschrikkelijk vroom waren. Echt, man, op en top vroom. En ineens vallen ze tot... taal van hun voetstuk af. En komt al het vuil boven wat er eigenlijk in hun hart was. Ze wilden mooi zijn voor mensen, rechtvaardig voor mensen. Ze wilden dat mensen hen complimenten zouden geven, of toch in ieder geval respect voor ze zouden hebben. God zegt nee, hè. Het is alleen maar gevaarlijk. Besef dat je een mens bent en dat je zondigt. En herken dat. En vraag om vergeving. Dat wil wat God dat we doen. Dat we ons juist vernederen voor de Allerhoogste. We hebben zijn vergeving elke dag weer nodig. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Ga nou ook niet gewoon lekker de beest uithangen. Waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het ander niet los. Dit is het beste. Want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. Als je ontzag hebt voor God, weet je een balans te vinden tussen, oh, wat ben ik vroom, hè? Ik kan mezelf heel goed voelen. Ik heb al 3 gemeentes overeind geholpen. Oh, fantastisch. Oh, ben toch een aardige vent, hè? En dan zegt God, oh, heb jij dat gedaan? Nou, dan zal ik je laten zien wat er van jouw werk overblijft. Of heb ik het gedaan? Als ik het door jou heb heen mogen doen, dan zal het stand houden. Als jij het hebt gedaan, gaan we binnenkort merken dat er niet veel van overblijft. Zodra de beproeving komt, zal het allemaal verbranden. 8:8. Niemand heeft macht over zijn adem. Geen mens kan tegenhouden dat zijn adem vergaat. Niemand heeft macht over de dag waarop hij sterft. Geen mens ontvlucht het slagveld van de dood. En ook het kwaad, het zal zijn dienaren niet redden. Dus als je kiest voor, ik wil gewoon met de Satan mee, hè, ik wil genieten van gewoon zoveel mogelijk vuiligheid en losbandigheid, het zal je niet redden. Je zal er steeds meer door in het nauw gedreven worden. Maar je hebt je leven niet in de hand. In Nederland straks wel, dan hebben we een volwaardig leven. En dan mag je dus zelf bepalen wanneer je er een eind aan maakt. Je kunt nou al een heel goedkoop productje kopen, zodat je precies zelf bepaalt wanneer je weggaat. Maar dan denkt de mens zijn leven in eigen hand te hebben. En dan sta je voor God. En dan pas gaat het om leven. Want dat is pas het leven wat God leven noemt. Eeuwig leven. Dit is maar de voorbereidingsfase op dat eeuwige leven. Dat beseffen wij te weinig. Ons leven is dit stukje van de kabel. Het eeuwige leven is oneindig. Het gaat altijd door. En daar worden we nu op voorbereid. Daar worden we nu op getest. Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel geneigd tot kwaad, of al te snel tot kwaad geneigd. Nou, jullie kennen dat ook, hè? Als je weet dat die controles niet veel voorstellen met te hard rijden of rode lichten. Of als je weet, bij die staat geen camera, dan kan je door. Of dan kan je te hard. En als het niet gelijk bestraft wordt, dat zeggen wij ook altijd, hè? Ja, als ze willen dat er wat verandert, dan moet er meer gesanctioneerd worden. Dan moet er direct lik op stuk gedaan. Dat vind ik ook. Alleen God wil dat we onszelf zodanig in bedwang hebben en leren onszelf zodanig in bedwang te krijgen dat die regels, de wet is er wel, maar we houden ons er van nature aan. Wij gaan ervan genieten om ons aan de regels te houden, omdat ze er zijn voor ons bestwil. Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor een mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. 4e keer. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hartje wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Ziet u God zo? Of is God voor u die boeman? Nou, heb je dat weer niet goed gedaan? Zie jij God als een vader? Weet je zelf hoe het is om een vader te zijn? Ik bedoel, als je vader en moeder van kinderen bent en ze halen katten kwaad uit, hou je dan niet meer van ze? Of als ze het niet helemaal goed doen, wat wil je dan? Dat ze leren om het beter te doen. Je hebt geduld met ze. Een soort van zelfsprekendheid. Zo gaat God met ons om. Wij zijn zijn kinderen. Hij geniet ervan dat wij leven. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar misschien schiet hij ook wel eens in de lach als we katten kwaad uithalen. En ja, je moet nog wel leren. Misschien maak ik hem iets te menselijk bij deze excuus, maar God houdt van ons, dat staat hier. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Oh, die had ik nog niet, hè? Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hartje wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. God houdt van ons. Hij ziet ons met welbehagen aan. Zelfs als we fouten maken. Die fouten zijn niet voor God het probleem. Die heeft hij al vergeven. Onze fouten zijn voor God niet het probleem. Maar God wil dat we hem lief hebben als een vader. Hem vertrouwen. Draag altijd vrolijke kleren en kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Daar heb je die. Daarom had ik die eerste tekst ook, die was nog nadrukkelijker. Maar geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven. Op alle dagen. Geniet van elkaar. Ga elkaar niet zitten in de weg zitten en irriteren. Ga genieten. En als dat niet zo is, doe er wat aan. Waarom ga je in die miserie zitten als het niet nodig is? Praat met elkaar, zoek met elkaar. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 vers 19. Dronken lappen denken bij hun feestmaal slechts aan hun plezier. De wijn vrolijkt alleen hun eigen leven op. Hun geld staat het ze toe. Een dronken lap is een soort egocentrisch figuur die alleen maar zijn eigen lol voor ogen heeft en die zijn geld eraan verbrast. Kijk naar jezelf. Wie ben jij? Hoe ga je verder? 10 vers 9. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze je wensen. Ken jij God zo? Ken jij God zo als een God die jou gunt om te genieten? Of ben jij net zo'n christen als ik die zich schuldig voelt op vakantie? Want ja, hoe gaat het ondertussen met de gemeente? En ja, dat en dat kan niet doorgaan en dat zou mis kunnen gaan. En die persoon, als ik zo lang niet kom, kan er wat mis mee zijn. Je kan altijd zorgen maken. Maar wij moeten leren om op God te vertrouwen en om het in zijn hand te leggen. En te genieten van onze vakantie, te genieten van onze relatie, te genieten van onze kinderen. En niet altijd maar zorgen maken. Welke ziektes ze kunnen krijgen of welke ziekte ik kan krijgen. Laat dat los. Laat het in de hand van God. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Dus, geniet, maar draag er verantwoording voor. Dan hou je precies het midden. Dan ben je niet al te rechtvaardig en niet al te onrechtvaardig. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en je jongere jaren zijn al snel voorbij. Ik keek daar laatst weer van op. Er was een gast, directeur geworden van een organisatie. Die was 21 jaar. Die moest nog geboren worden toen ik naar België kwam. En ineens dacht ik, wat ben ik een oude vent. En ik voel me helemaal niet zo oud. Maar ik ben het wel. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Als we ouder worden, wordt het niet altijd makkelijker. Daarom geniet van je leven in je jongelingsjaren. God wil graag dat je geniet en dat je in je oude jaren terug kan kijken op een jeugd die je goed hebt besteed. Waar je hebt genoten, waar je samen met de Heer hebt geleefd, waar je bent opgegroeid. Ik wil dat laatste gedicht ook nog even lezen over het onderuitgaan, het achteruitgaan van ons lichaam. Dus hoofdstuk 12 vanaf vers 1. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na regen grauw van wolken wordt. Dat spreekt eigenlijk over het steeds minder kunnen zien. Je ziet de zon niet meer. Je ziet de sterren niet meer. Je ogen gaan achteruit. Toen kon staar nog niet verholpen worden, nu wel. Maar toen gebeurde dat eigenlijk standaard met mensen. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen. Het gaat over je lichaam, het kromraken, je tanden die verdwijnen, de maalsters verdwijnen. De vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Het kunnen je ogen zijn, kunnen ook zijn het feit dat jij de vrouwen niet meer herkent. Dat wat je vroeger zo mooi vond om naar te kijken, je ziet het niet meer. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, je durft niet meer naar buiten. De molen geen geluid meer maakt, je wordt wat doof. Het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, het zakt allemaal weg. Wanneer hun lied versterft. Je durft geen heuvel meer te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, je blijft grijs. De sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. Nou, dat gaat over de seksualiteit. Het lukt allemaal niet meer. De sprinkhaan sleept zich voort en de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stuk gebroken, wanneer het stof terugkeert naar de aarde en weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat. Wanneer je geest weer naar God gaat. Die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Preker. Alles is leegte. Vers 12, en tot slot mijn zoon nog deze waarschuwing. Er komt geen eind aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Heb ontzag voor God. Leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel de goede als de slechte. Zullen we bidden? Heer, we zijn zo geneigd om het accent te leggen op het oordeel en op de strenge God. En toch probeert u ons in een heel hoofdstuk duidelijk te maken dat u van ons geniet, dat u van ons houdt, dat u weet dat we fouten maken, maar dat dat voor u niet het probleem is. U wil dat we genieten van het leven, maar onder uw gezag. U wil dat we genieten van het leven op een manier die we tegenover u kunnen verantwoorden. U wilt dat we genieten van elkaar, Heer, en wilt u ons helpen om dat ook te doen en dat steeds opnieuw weer te leren. Maak dat wij een voorbeeld mogen zijn voor mensen in de wereld, zodat we niet naar een of andere grote show met 4000 man gaan om te leren hoe we het huwelijk moeten houden, maar omdat andere mensen naar ons kunnen kijken en zien hoe een huwelijk gelukkig kan zijn. Ik bid u, Heer, dat u ons dat inzicht geeft, die wijsheid geeft. Vervul ons met uw geest. Heilig ons en reinig ons. En vergeef ons als het niet helemaal goed ging. In Jezus' naam. Amen.